Ha, geweldig. Geweldig dat de band stopt. Want ik zei net tegen Elise, die aan de zijkant stond, ik kan niet nadenken als ze spelen. Dan staat Nadine heel enthousiast te praten en dingen te delen. En ik, oh, laat de band stoppen, want ik kan gewoon niet. Ik wil door. Maar goedemorgen, Leef. Goedemorgen. En ik zei van de week tegen iemand, ik zwaai even naar je. Maar ik zwaai naar jullie allemaal. Ik zie jullie niet, maar jullie zien mij wel. En we zijn inderdaad, zoals Nadine net zei, we zijn verbonden met elkaar. Online verbonden. Hoe gaaf is dat? En hoe gaaf is het dat we een jaarthema hebben dit jaar? Zoek God en leef. Nu letterlijk leef zoeken online. Maar ook letterlijk God zoeken. En je zult leven. En een aantal weken geleden lag ik in bed. Ik lig elke dag in bed. Maar een aantal weken geleden lag ik in bed. En toen was ik aan het Bijbel lezen en ik keek even zo op in het rooster. Oh, wanneer mag ik spreken? Wanneer ben ik aan de beurt? En ik las het verhaal waar Feike vorige week wat gedeeld heeft. Over Esau en Jacob. Mijn oog trilt. Ziet natuurlijk niemand, maar het is een heel raar gevoel. Zegt Feike vaak. Maar goed, toen las ik er vaak van Esau en Jacob. En iets in mij sprak zo tot mijn binnenste. En dat was natuurlijk de Heilige Geest waarvan ik ervaarde, hier moet ik wat mee. Het verhaal van Esau en Jacob. Het verhaal van Jacob, die wij zo goed kennen als, oh ja, Jacob, die hielenlikker, Jacob, die loog, Jacob dit. Maar God bepaalde me bij Esau. En vandaag wil ik iets delen waar ik in geloof wat je leven kan veranderen. Daar zeg ik nogal wat, maar dat geloof ik echt. Het woord wat ik vandaag op mijn hart heb, kan jouw leven veranderen. Het is aan jou of jij je hart opent, of jij wil horen wat God tot jou wil spreken deze ochtend. En het is specifiek over Esau. God sprak tegen mij toen ik dit verhaal las. Er zit een Esau in een ieder van ons. Ik ga meteen op 140, dat is wie ik ben. Dus als je denkt, waar gaat ze heen? Let op. Er zit een Esau in een ieder van ons. Feike sprak vorige week over Jacob en Esau en over de beloftes die God voor ons heeft. En mij werd bepaald toen Esau nog niet eens geboren was, dat Jacob hem al aan zijn hiel vasthield. Voordat Esau en Jacob er waren, was er al strijd. En ze groeiden op. Esau en Jacob, bij Isaac en Rebecca. En dat verhaal dat ze jeugdig zijn en jong, dat staat er allemaal niet. Ze groeiden op. Wat er wel staat, en dat vond ik heel bijzonder, is dat Esau de lieveling was van Jacob. Waarom? Omdat hij graag wildbraad at. Ik denk, waarom vermelden ze zoiets in de Bijbel? En Jacob was de lieveling van Rebecca. Waarom? Omdat hij graag thuis zat bij de tent. Ik dacht, alleen dat stukje al. Hoe kan het als je twee kinderen hebt en dat je van de ene kind zegt, ja, daar hou ik van, die houdt graag van vlees. Vandaag de dag zouden we zeggen, die gaat graag naar de Febo, die kan lekker koken of de barbecue. En van dat andere kind zou je zeggen, ja, is lekker rustig, vaak thuis, mag graag bij mij zijn. Ik heb vier kinderen en ik hou van alle vier evenveel. En ze hebben alle vier hun eigen leuke karaktereigenschappen. Dus ik dacht al, wat raar dat een verhaal zo begint. En dat God zegt dat dit in zijn woord moet komen. Want alles wat in de Bijbel staat, is door de Heilige Geest geïnspireerd. Alles wat in de Bijbel staat, is door de Heilige Geest geïnspireerd. En we gaan lezen in Genesis. Het begin van de Bijbel. Waarom ik hiermee begon over Esau en Jacob. Als je een Bijbel thuis hebt, kan je hem openslaan op Genesis 25. Maar volgens mij komt hij ook gewoon in het scherm. Als je in de auto aan het luisteren bent op de podcast, kan je niet je Bijbel openslaan. Dan moet je gewoon luisteren naar mijn stem. Genesis 25, vers 27. Toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekende jager. Iemand die altijd buiten was, terwijl Jacob een rustige man was die het liefst bij de tenten bleef. Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad. Die zin dus. Maar Rebecca hield meer van Jacob. Eens was Jacob aan het koken toen Esau uitgeput thuis kwam van de jacht. Gauw, geef me wat van het rode dat je daar kookt. Ik ben doodmoe, zei Esau tegen Jacob. Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt, antwoordde Jacob. Man, ik sterf nog van de honger, zei Esau. Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht? Eerstgeboorterecht. Zweer het me nu meteen, zei Jacob. Dat deed Esau. En zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg. En hij hechtte geen enkele waarde aan het eerste geboorterecht. Toen ik dit las, toen sprak God tot mij door het woord honger. Esau had honger. En omdat hij honger had, kon het hem niet schelen wat er voor moest gebeuren. Maar hij moest en hij zou nu te eten hebben. Hoe herkenbaar is het voor ons om honger te hebben? En dan bedoel ik niet meteen echt letterlijk honger. Want dit is het voorbeeld van Esau. Maar God liet me het woord honger zien. En hij zei tegen mij, wil je zeggen als je spreekt tegen degene in de zaal, er zitten er een paar in de zaal, de band, maar ook tegen degene die luistert, waar honger jij naar? Waar heb jij honger naar? En ieder van ons hunkert ergens naar. Het voorbeeld van Esau is één voorbeeld over honger dat hij trek had van het jagen wat hij deed. En om daar niet op uit te wijgen, want ik denk dat wij allemaal jagers zijn. Maar we hunkeren allemaal ergens naar. Hunker jij, heb je honger naar een partner? Heb jij honger naar bevestiging? Hunker jij naar om geliefd te zijn? En ieder van ons hunkert ergens naar. Vul voor jou maar in. En ieder heeft honger naar. En dat honger naar kan maken dat je keuzes maakt in de honger, in het hunkeren en niet nadenkt wat de gevolgen daarvan zijn. En dat deed Esau. Esau had een honger en die honger moest gestild worden. En hij zei letterlijk, man, ik sterf van de honger. Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht? Wat moet ik ermee? Wat kan mij dat schelen? Maar als je eerstgeborene was, lag er een belofte op je leven. En een belofte ligt er ook op jouw leven. God geeft ieder mens beloftes. Ieder mens heeft van God beloftes ontvangen. En als je in honger keuzes maakt, wat Esau deed, kan je zomaar je belofte verliezen. Wat geef jij zomaar weg? Wat geef jij zomaar weg waar jij zo naar hunkert, waar jij naar verlangt? Esau deed het hiermee. Waar doe jij dat mee? Toen Esau ouder werd en 40 was, trouwde hij met twee vrouwen. Twee vrouwen uit een ander volk. En er staat letterlijk in de Bijbel dat zij een bron waren van ergernis voor Jacob of voor Jacob en Rebecca. Een andere vertaling zegt, ze keurden zijn daad af. Jacob en Rebecca keurden de daad af van Esau door met twee vrouwen te trouwen van een ander volk. Isaac werd oud. En dat ik deze dingen vertel, denk je, oh, we gaan heel snel honger. Nee, er zijn een aantal dingen, een aantal punten die ik aan wil halen vandaag. Wat maakt dat jij niet in de belofte loopt die God voor jou heeft gegeven. Toen Isaac oud werd en blind, vroeg hij nog één keer om een lekkere wildbraadmaaltijd. Nog één keer. Hij wist niet waar hij stierf. Maar hij voelde dat zijn einde naderen. En hij vroeg nog één keer om die maaltijd, niet om gewoon dat hij lekker kon eten. Nee, omdat hij de kracht had om Esau te kunnen zegenen. Een zegen is niet alleen mooie woorden. Een zegen, daar verleent God kracht aan. Rebecca hoorde dit en zei tegen Jacob, hey, hoor je dat? Je vader wil de zegen geven, maar ga jij nou even gauw een hert schieten met pijl en boog en kom terug. Nou, het meeste van jullie kennen dat verhaal. En als je dat verhaal niet kent, dan raad ik je aan om Genesis te lezen. Kom je het verhaal vanzelf tegen. Eigenlijk stookt zij Jacob op om te zeggen, doe jij het maar. We doen er kleren aan en met de vacht maken een beetje zo dat haar. Want Esau was rossig en harig. Stel me dat zo voor, zou dat dan echt zo'n viking zijn geweest met baard en haar en rossig. En hier zo'n haar op die schouders. Moet ik niet aan denken, maar goed. In ieder geval, gewoon zo'n man dat je denkt, zo'n strijder. Dat betekent Esau ook, een strijder was het. En zij zegt, dan, we kleden je wel om en dan maken we zo dat papa je niet herkent. En dat hij dan jou de zegen geeft. En dat gebeurt ook. En ze zegt ook zelfs nog tegen Jacob, weet je, ik neem de schuld wel op me als het wat gebeurt. Dan denk ik, wat een moeder. Omdat hij jouw lievelingetje is. Niet over nadenken. Maar er komt een stuk verraad in dit verhaal. Onthoud de eerste, honger. Honger, waar honger jij na? Toen kwam het stuk verraad. Het verraden worden door je eigen broer en door je eigen moeder. Wat Esau ervaarde. En dat gaan we ook lezen. En dat staat in Genesis 27. Vers 30 tot 38. Jacob heeft de zegen gekregen van zijn vader. En Esau komt binnen, die is zich van niks bewust. En hij denkt, ik ga naar mijn vader heen en ik ga hem dat vlees aanbieden. Maar toen was de zegen al vergeven. Vanaf vers 30. Toen Isaac Jacob gezegend had en Jacob nog maar net bij zijn vader was weggegaan, kwam zijn broer Esau thuis van de jacht. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar, bracht het zijn vader en zei tegen hem, ga overeind zitten pap en eet wat van wat ik voor je heb gemaakt. Het zal je kracht geven om mij te zegenen. Wie ben jij? Vroeg zijn vader aan hem. Die twijfel, hè? Hij denkt, hè, ik heb net een zegen weggegeven. Wie ben jij dan? Ik ben het, Esau, je zoon, je eerstgeborene. Toen schrok Isaac hevig en zei, maar wie was het dan die mij net een stuk wild heeft gebracht dat hij geschoten had? Ik heb ervan gegeten voordat je kwam en ik heb hem gezegend. En die zegen zal op hem blijven rusten. Toen Esau dat van zijn vader hoorde, slaakte hij een wilde, hopige, wanhopige kreet. En hij smeekte zijn vader, zegen mij, vader. Zegen ook mij, vader. Maar Isaac antwoordde, je broer is me komen bedriegen. En is er met jouw zegen vandoor gegaan. Toen zei Esau, niets voor niet heet hij Jacob. Hij heeft me nu al twee keer beetgenomen. Eerst bij mijn eerste geboorterecht en nu ook mijn zegen. Daarna vroeg hij, heeft u geen zegen meer over voor mij? Als ik het lees, dan raakt het me gewoon eigenlijk. Ik denk, hoe heeft hij zich gevoeld? Heeft u geen zegen meer voor mij? Isaac antwoordde hem, ik heb hem heer en meester over je gemaakt. Hem al zijn broers als dienaar gegeven en hem voorzien van koren en wijn. Wat zou ik nog voor jou kunnen doen, mijn zoon? Hebt u dan maar één zegen? Vraagt Esau aan zijn vader. Zegen mij, zegen ook mij, vader. En hij barstte in tranen uit. En dan geeft zijn vader hem een zegen. En daar kan ik nu niet op ingaan, want die eerste zegen is eigenlijk wat Esau toe behoorde. En hij kreeg een andere zegen. Maar toen hij de zegen die hij eigenlijk nog aan Esau kon geven, ik vind het een kleinere zegen, het is een zwaar leven wat hij kreeg. Toen zei Jacob, dit is wat ik jou kan geven. En toen vanaf dat moment haatte Esau zijn broer, omdat zijn vader hem had gezegend. Honger, verraad en haat. Wat is mij aangedaan? Wat is mij aangedaan? Hij haatte zijn broer. Dit is oneerlijk. Ik weet, ik ben altijd papa's lieveling geweest. Ik heb altijd alles gedaan zoals hij het wou. Ik heb zelf het beste hert geschoten wat er maar was. En ik ben gewoon genaaid door mijn eigen moeder en mijn broer. Een Nederlands woord. Dat zeggen we allemaal. Ik voel me genaaid. Ik voel me beetgenomen. Ik voel me oneerlijk behandeld. Eerst al met dat vlees. Dat was zijn eigen honger. Hij dacht niet na. Onthoud deze, hè. Hij dacht niet na. Hij maakte snel een keus. Hoe vaak zijn wij niet bezig om keuzes te maken, omdat we gewoon niet lang kunnen wachten? Dan word je verraden. Dan denk je, verdikkie Jan. Eerst naai je mij erbij met dat eten en nu met die zegen. En daar heeft zijn moeder hem nog bij geholpen ook. Vanaf dat moment staat er in het woord dat Esau zijn broer haatte. Esau zat vol met haat en afgunst. Er wordt mij onrecht aangedaan. En dat brengt bij een stukje uit mijn leven. Maar mij is onrecht aangedaan. We hebben een periode gehad in ons leven, en heeft Feiko vaak over verteld, dat we niet zo breed hadden, dat we failliet waren gegaan. En dat we naar een aantal huizen waar we naar gekeken hadden, een huis kregen toegewezen. En dat was een huis, 5 bij 3,5 meter, een woonkamer. En daar hebben we met ons 6 ingewoond. En nu kan ik erom lachen. Maar dat is een huis dat ik heb vervloekt. Dat is een huis waar ik nog nooit zoveel gescholden heb. Dat is een huis waarom ik dacht, waarom Heer, waarom moet mij dit overkomen? Oh, denk je misschien nu, een huis, waar maak je je druk om? Nou, van veel naar weinig is lastiger als van weinig naar veel. En het was zo boos. Ik had zo, wat Ezo ook, dat haat. Ik haatte gewoon alles. Iedereen was schuldig aan wat ons was overkomen. Hadden we zelf ook deel aan. Maar ik haatte het gewoon. En ik haatte het eigenlijk nog meer, omdat ik God had gebeden dat hoe we daarvoor leefden, wou ik niet meer. Dus ik zei, Heer, het kan me niet schelen hoe. Doe maar wat u wil. Maar ik wil niet zo oud worden met zoveel winkels en kinderen en mijn man nooit zien en altijd maar bezig zijn met dit en dat. Verhoorde God mijn gebed? Ja en nee. Waarom moet ik dan hier wonen? In deze wijk? In dit huis? Waar ik een kop koffie neem, waar de overbuurvrouw mij ziet zitten op de bank als ik koffie neem. En waar we 's ochtends haast rond de klok van 10 zeiden. Waar de buren in je tuin zaten met een pistool in hun zak. Waar ik 4 kinderen moest opgroeien. Waar het eerste woord ziekte was en hel en verdoemenis werd verteld. Oh, wat was ik slachtoffer. Waar we 6 lang niet op vakantie konden, geen auto hadden. Oh, wat was mij onrecht aangedaan. Oh, u had ook nog ergens beloftes voor mijn leven, Heer. Nou, lekker dan in een huis wonen waar we de kont nog niet konden keren. Waar we de bank net in kwijt konden. Waar we een tuin hadden, had ik liever dat gehad. Mijn woonkamer was geweest. De tuin was 18 meter lang. En de woonkamer was 5 bij 3,5. Man, toen ik dit verhaal van Ezo las, herkende ik me erin. En ik denk dat veel van jullie thuis zitten die zich ook erin herkennen. Misschien niet in een klein huis, maar er is je onrecht aangedaan. En van binnen ben je bitter geworden. En haat je mensen. Ja, haat je mensen. Haat je de omstandigheden en vind je het gewoon niet eerlijk. Want je doet zo je best en niemand ziet het. En je voelt je bedrogen. En eigenlijk denk je ook, oh, ik ben ook zo dom geweest. Ik heb gewoon dingen gedaan die ik gewoon niet had moeten doen, maar ik wou het zo graag. Ik was maar bezig met dit is niet eerlijk en dat is niet eerlijk. En ik denk dat Esau zich ook zo gevoeld heeft. En ik denk dat velen van ons zich vaak zo voelen. En ergens heb je momenten dat je denkt, maar er zijn toch ook beloftes voor mijn leven? Hij is altijd bij me. Hij zal voorzien. Hij is mijn redder. Hij is mijn herder. Hij is mijn vader. Maar ik zag het niet meer. Ik zag niet meer wat ik wel had. Ik denk dat Esau dat ook niet zag. Hij vroeg om de zegen. Hebt u dan niet nog een zegen? Maar hij zag het eigenlijk niet meer. Angst en honger. Snelle keuzes maken. En niet vertrouwen op. Maakt dat je niet God zoekt. Maakt dat je eigen beslissingen maakt. Eigen beslissingen maken. En als je wil leven zoals we dit zo mooi in ons jaarthema hebben. Zoek God en leef. Als je wil leven, dan moet je zoeken. Moet. Ik hoor het mezelf zeggen. Ja. Moet je God zoeken. Want God is er al lang. Maar hij wacht tot je hem zoekt. En God liet me een aantal punten in dit verhaal van Esau zien. En die wil ik met je delen. En ik hoop dat jij vandaag voor jou hier uitpakt. Waarvan je van jezelf weet. Ik heb mijn belofte, ik heb de dromen, ik heb de hoop opgegeven. Omdat ik andere keuzes had kunnen maken. En de hoop is dat je gewoon weer opnieuw kan beginnen. Dat is het grote van God. Mijn fase, wat ik deelde in zo'n klein huisje wonen, zou voor 3 maanden zijn. Wij zouden daar 3 maanden gaan wonen en dan zouden we wat anders kunnen vinden. Maar weet je hoe lang? 3 maanden. Doet toch een best, zal ik maar zeggen, om geen wijk te noemen. 3 maanden wedden? 11 jaar. 11 jaar. 11 jaar bitter. 11 jaar afgunst. Waarom zij wel? Waarom zij wel? Hier moeten kijken hoe hun leven. Nou, en gaan ze alweer dit doen en dat doen. En ik zit hier nog maar steeds. Ja, Feiko is nou aan het studeren voor theoloog. Nou, ging die weer naar een reis in Roemenië, kwam die terug. Ja, nee, we moeten nu veel minder eten, want het is daar zo verschrikkelijk. Dat was ook zo. Oh, nou heer, we gaan nog minder eten. We mogen nog minder. Oh, hoe gaan we weg? Allemaal dat soort dingen. Allemaal de afgunst wat anderen wel hadden en wij niet. Weet je, ik heb vaak aan het huis nagedacht de afgelopen jaar. En gedacht, oh, kon ik dat me overslaan? En elke keer zei God, dit ga je gebruiken. Dit ga je gebruiken tot eer van mij. En ik weet niet hoe jij vandaag luistert. Misschien hoe jij vandaag zit te kijken. En denk, ja, daar kan ik helemaal niks mee. Maar heb jij misschien je honger gestild met dingen die niet voor jou bedoeld waren? Heb jij je honger gestild omdat je het zo lang vond duren? En dat je denkt, ja, maar de Heer snapt me wel. Nee, maar de Heer heeft dat me gesproken. Zoek God en leef. Dus ik doe gewoon lekker waar ik zin in heb. Nee, dat geloof ik niet. God laat je dan soms langer in een proces gaan en kan 3 maanden zomaar 11 jaar worden. En weet je wat God me liet zien in het leven van Esau? En als je een pen hebt, dan zou ik je echt willen aanraden om dit op te schrijven. Of luisteren terug. Of vraag waar, welk punt is voor mij hier? En het eerste punt is, Esau was gefocust op het hier en het nu. Toen hij honger had, dacht hij, wat kan mij dus schelen? Doe het wel. Hier heb je het eerstgeboorterecht. Doe maar. Hup. Ik zie het morgen wel weer. Honger. Waar ben jij op gefocust? Het tweede is, Esau vertrouwde op zijn natuurlijke gaven in plaats van Gods plan. Vertrouw je op God? Vertrouw je op God als het langer duurt? Vertrouw je op hem als het niet gaat zoals je zelf had gehoopt? Vertrouw je op God als je denkt, ja, maar dit waren toch de beloftes? Nu heb ik al zo lang gewacht. Dit moet nu wel een teken van de Heer zijn. Vertrouw je dan op je eigen gaven, op je eigen invulling? Of vertrouw je dan op God? Esau's kortzichtigheid bracht hem ertoe het ultieme op te geven om het onmiddellijke te krijgen. Deze herhaal ik. Esau's kortzichtigheid bracht hem ertoe het ultieme op te geven om het onmiddellijke te krijgen. Hoe vaak maken wij niet keuzes? Hoe vaak gaan wij niet voor de quick fix? 4. Esau was zijn vaders lieveling en hij dacht, hij kan me wel redden van mijn slechte beslissing. Toen Esau de beslissing maakte om vanuit honger een keuze te maken, dacht hij, mijn vader helpt me wel. Mijn vader snapt me wel. En weet je, onze vader doet dat ook. Hij helpt ons wel. Maar het is niet de bedoeling dat je daarop hangt. Het is de bedoeling dat je hangt en vasthoudt aan de beloftes die God voor jou heeft gesproken. En die beloftes staan in zijn woord. Ik hoor vaak mensen zeggen, ja, ik heb geen belofte van God. Wat zou die dan voor mij hebben? Dit woord staat vol met beloftes voor jou. Dat hij er altijd bij je zou zijn. Dat hij je zou dragen op vleugels van arenden. Dat hij een God is die voorziet. Dat hij een God is die ernaar verlangt dat het jou goed gaat. Dat hij een God is met zoveel gaven en talent heeft gegeven. Dat hij ernaar verlangt dat je daarin gaat wandelen. Dat hij ernaar verlangt dat je gaat zijn wie je bent. En niet langer meer die ander wil zijn of die ander op die ander wil lijken. Pak het woord. En het vijfde punt. Esau zijn beperkte visie bracht hem ertoe te trouwen met 2 vrouwen. Gelukkig zien we dat nu hier niet meer. Maar te trouwen met 2 vrouwen van een ander volk. En dat bedroefde zijn ouders. Weet je waarom? God had de ouders van Esau een bijzondere positie gegeven. Een bijzondere plek. En het verlangen van zijn ouders was dat het doorgegeven werd. En God zij dank is het offer van Jezus gekomen. En heeft daar alles volbracht. En mogen we trouwen met elkaar. Uit welk volk dan ook. Dat was toen anders. Maar het bedroefde zijn ouders wel. En ook nog 2. Denk ik, ja. Dat zou ik ook niet echt handig vinden. Uiteindelijk trouwde hij er met nog 1 bij. Want toen dacht hij, dan doe ik het maar wel zo. En het 6e punt. Esau's vertroebelde zicht verblindde hem voor het bedrog van Jacob. Esau's vertroebelde zicht verblindde hem voor het bedrog van Jacob. Het zijn nogal gevolgen. En als je in eerste instantie deze dingen zo hoort, denk je, yo, nou, lekker positief woord hoor. Lekker, daar word ik vrolijk van. Daar kan ik wat mee, ben ik wat door bemoedigd. Nou, ik hoop dat je er wel mee bemoedigd bent en dat je keuzes kan maken. Dat je weer kan gaan staan en leven in de beloftes van God die hij voor jou heeft gegeven. Dat je niet gefocust bent op het, als ik daar maar ben waar we het over hadden. Maar dat je in de reis waar je naar onderweg bent ten volle leeft en dat je je blik niet laat vertroebelen door honger of door afgunst of door haat of door nijd. In de Hebreeënbrief staat, en dat is mijn eigen vertaling, die lees ik nu even voor. Zorg ervoor dat je zijn genade niet laat ontgaan en geen giftig kiem opschiet die onrust en bitterheid veroorzaakt en velen besmet. Zorg ervoor dat je zijn genade niet laat ontgaan. En dat er geen giftige kiem opschiet. Want door deze dingen die ik heb genoemd, als honger, verraad, haat, afgunst, al deze dingen kunnen bitterheid in je hart veroorzaken. En als je bitterheid in je hart hebt, wij zeggen vaak, geloof mij nou maar, thuis. Maar het is echt zo, geloof mij nou maar. Als je bitterheid in je hart hebt, dan is het heel moeilijk om te ontvangen. Is het heel moeilijk om zijn woord te lezen en te denken, ja, het zal wel. Als je bitter bent in je hart, word je kritisch. En als je kritisch bent, kan je niet meer met een open mind luisteren naar wat God tot jou wil spreken. En ik geloof vandaag de dag, en ik heb het woord nog niet één keer genoemd, want ik dacht, ik word er soms zelf zat van dat we nergens anders meer over kunnen praten, over corona. Maar we worden bitter in ons hart, want we vinden er allemaal wat van. En we vinden ook alles van een ander. Zoals Esau liet zien wat hij vond wat er gebeurde. Maar als we niet uitkijken, raken we bitter. Worden we gesloten. Staan we niet meer open. En God wacht. God wacht totdat we bij hem komen en zeggen, hé, maar ik ben er al lang. En ik wil je hier doorheen helpen. En ik wil je verder helpen. En ik wil dat je geniet van de reis waar je heen gaat. Of je nou 100 wordt of 60. Of waar je ook heen gaat, waar je verlangens ook zijn, dat je onderweg gaat en dat je die haat en die afgunst en die boosheid, dat je dat kan loslaten en dat je de honger kan stillen met mij. Stil je honger met mij. Dat is wat God zegt. En ik zie gewoon te veel mensen om me heen die bitter zijn geworden. Die bitter zijn geworden, teleurgesteld. Want het is nog steeds niet gebeurd. Of mijn baas zegt de ene week dit en de andere week doen we dat. Of er is ons al zo lang beloofd dat. En nu wachten we al zo lang. En het is nog steeds niet veranderd. En ik ben gewoon teleurgesteld. Maar ik wil vandaag tegen jou zeggen, ga met je teleurstelling naar hem. Er staat een psalm in de Bijbel van David. Mijn favoriete psalm. Psalm 55. En lees hem maar een keer als je hem helemaal wil lezen. Ik lees er een stukje uit. In het Engels. Dat heeft mij zo vaak geholpen. Om te weten dat ik met alles naar hem heen ga. En dat is wat ik jou ook toewens. Met alles naar hem heen te gaan. But as for me, I will call upon the Lord to save me. And I know he will. Every evening I will explain my need to him. Every morning I will move my soul toward him. Every waking hour I will only worship him. And he will hear. And respond to my cry. He will hear and respond to my cry. Al mijn geschreeuw, al mijn gehuil. En wat misschien nog ooit nog gaat komen. Maar waar ik net wat een stukje over gedeeld heb. Daar ben ik mee naar hem gegaan. En dat is wat ik hoop dat jij dat ook doet. En denk niet, ja, maar dat is te simpel. Nee, dat is niet te simpel. Als je denkt, ik heb er hulp bij nodig, daar is niks mis mee. God geeft mensen in je leven die je verder kunnen helpen. Maar je zult ook naar hem moeten gaan. Hij is degene die jou gemaakt heeft. En jij bent gemaakt naar zijn evenbeeld. But as for me, I will call upon the Lord to save me. And I know he will. Heer, red mij van mijn honger. Heer, bevrijd mij van mijn afgunst. Heer, verlos mij van mijn bitterheid. And I know he will hear and respond to my cry. Ik wil vandaag een oproep doen. Misschien is het de eerste keer. En misschien ben je vandaag voor het eerst ingeplucht. Heb je gedacht, ik ga ook een keer kijken. Misschien kijk je al een aantal keren mee en heb je nog geen keuze gemaakt. Maar ik wil vandaag voor jou bidden. Of je een keuze wil maken om Jezus in je hart te laten. En vergeving te vragen. Dat je het op je eigen manier hebt gedaan. En te mogen weten dat je een nieuwe schepping wordt. Als je zijn leven aan hem geeft. En ik wil vandaag voor je bidden. Dat je je honger laat voeden met het woord van hem. dat je je honger laat voeden met de aanwezigheid van Hem. Dat je je honger laat voeden met mensen om je heen. Mensen die je kunnen bemoedigen, mensen die kunnen zeggen, kom op, hou vol, geef nou niet op. Als God gesproken heeft, heeft Hij gesproken. Al ben je 70, al ben je 80, al ben je 90. Als Hij spreekt, zal Hij het doen. Maar de grootste belofte die Hij heeft gegeven, is dat als je je leven naar Hem geeft, dat je eeuwig zult leven en voor altijd bij Hem mag zijn. Daar zal geen ziekte zijn, daar zal geen pijn zijn, geen teleurstelling, geen haat, geen afgunst. Alleen maar vrede, feest. Dan zal alles volkomen zijn. Het jaarthema van Leef dit jaar. Zoek God en leef. God heeft een belofte voor een ieder van ons. En als je je daaraan vasthoudt, dan zal God voorzien in al je noden. Vader, ik bid u voor degene die voor het eerst deze ochtend heeft gehoord van u, dat u uw zoon Jezus laat zien. En Jezus, ik wil vragen of u in hun leven wilt komen. En bid maar met me mee als je thuis zit en misschien in het bos loopt of in je auto en denkt, deze Jezus wil ik kennen. Deze Jezus die een plan voor mijn leven heeft. Heer Jezus, dank u wel dat u mij al kent voordat ik mezelf ken. Dank u wel dat u vergeving heeft gegeven aan het kruis. En dat ik door uw volbrachte werk, toen u uw leven aflegde voor mij, ik een nieuwe schepping ben geworden. En dat ik vanaf vandaag een nieuwe start mag maken. In Jezus' naam. Amen. En Vader, ik wil u bidden. Heer, voor elk persoon die teleurgesteld is, de hoop opgeeft, de honger laat voeden door eigen inzicht. Heer, ik bid u, Heer. Heer, dat ze zullen loslaten en zich zullen bekeren van de afgunst en de haat en de boosheid en de honger in hun leven. En dat ze het gaan doen op de manier zoals u het bedoeld heeft. En Vader, dat u hen tegemoet komt, dat u laat zien dat u er bent. Heer, door een knipoog, door een bemoediging, Vader, door uw warme armen om me heen, Heer, door uw liefde. Heer, uw liefde die nooit vergaat. Heer, ik bid u, Heer, dat u laat zien wie u bent. En dat u laat zien, Vader, dat u vooruit gaat. Heer, en dat ze zelf ook stappen zullen maken om zich te zullen omdraaien. Hey, weet je, misschien moet jij je gewoon, en dat is een heel ouderwets woord, maar het is heel simpel, gewoon zeggen, vandaag bekeer ik me hiervan. En dat is gewoon omdraaien en zeggen, dit ga ik niet meer doen. Als ik honger krijg, of het nou letterlijke honger is, naar eten, als het nou honger is naar liefde, als het honger is, naar wat dan ook. Dat je zegt, nee, ik doe het niet meer. Ik draai me ervan om. En ik zoek iemand op die met me kan bidden. Ik zoek iemand op die er voor me wil zijn. En via de app kan je ook bidden. Via de mobiel kan je bidden. En weet je, dan kan je gewoon zeggen, Heer, ik heb het moeilijk en ik wil eigenlijk iets doms doen, maar help mij. Ik wil niet meer bitter zijn. Laat zien. Laat zien aan Hem dat je af wil rekenen met dat, want weet je, eigenlijk geniet je gewoon niet ten volle. Dan wil je gewoon aanmoedigen om dat te gaan doen. En ik zie uit naar de dingen die God door jouw leven gaat doen. En ik bid je toe dat het geen 3 maanden 11 jaar zullen worden, maar dat het 11 uurtjes zullen worden. En dat we uit gaan zien naar de wonderen die God gaat doen in ons leven en in jouw leven. Amen.